Oké, verveeld. Ik ben terug met de iPhone aan het opnemen nu. Ik had eigenlijk... We zijn eigenlijk ook al de volgende dag, want ik had eigenlijk mijn... ik had dus gewisseld naar mijn Nexus 5X als opnametoestel om dan de apps te doorlopen of te overlopen op de iPhone. Wat blijkt, heel die opname is niet vastgelegd op mijn Nexus 5X. Dus na het maken van die opname druk ik op stop. En dan staat een historiek van mijn opname, maar als ik dan dat bestand probeer te delen, blijkt dat dat niet lukt. Dan krijg ik altijd foutmeldingen. En als ik dan met een file manager app eigenlijk ga kijken op het systeem zelf, blijkt dat er helemaal geen opname gemaakt is. Dus heel het vervolg van de opname is mislukt. Ik ga dat nu opnieuw opnemen. Ik ga het klein... Dus ik ben nu toch met de iPhone aan het opnemen, dus ik kan daar de apps niet bedienen, maar ik zal het proberen van die te installeren op de Nexus 5X en van ze daar te overlopen. En dan kan ik trouwens ook zien, want een van de dingen was ik niet helemaal zeker. Ja, als ik dingen dubbel zeg, dat is omdat er een dag tussen gaan is, omdat mijn vorige opname mislukt is en ik weet niet meer goed waar ik daar net of de vorige keer gestopt was. Maar dus het ging hem over twee apps waarmee dat je RAW-bestanden kunt opnemen op een smartphone, namelijk de Adobe Lightroom app, die als voornaamste insteek het Lightroom-concept heeft, dus wat dat eigenlijk een collectie is van uw foto's en bewerkingstools voor die foto's, die heel fotografie-specifiek zijn. Ik denk dat er eigenlijk bijna niks voor... Ja, je kunt video's importeren en zo, maar bewerken van video kan daarin met moeite. Misschien dat je op de desktop-app wel wat video kunt organiseren en zo, maar daar stopt het ook wel. En dan daarnaast de Moment-app, wat dan gemaakt is door een firma die lenzen maakt voor smartphones en die dus zowel op filmen als op fotografie gericht zijn, maar die ook een hele goede foto-app hebben. En op iOS zijn de twee apps gratis beschikbaar. Alleen van de Lightroom-app was ik niet helemaal zeker of dat je ook gratis alle functies kunt gebruiken. Dus ik heb die nu op de Nexus 5X net geïnstalleerd. Het eerste wat je te zien krijgt is een tutorial waarbij je wat info krijgt rond wat je allemaal kunt doen. Vervolgens vragen ze direct van aan te melden met je Adobe-account. Dus ik heb een Adobe-account omdat ik de Lightroom... ik heb het fotografieplan van Adobe, dat is Photoshop en Lightroom. Nu, ik zie hier al direct dat ik er niet voorbij kan van aan te melden. Ik ga proberen van niet aan te melden met mijn betaalde account, omdat ik zo dan kan zien of dat er of dat alle features beschikbaar zijn. Want ze gaan dus aan de hand van die account. Als ik de betaalde account heb, ga ik nooit met zekerheid kunnen zeggen welke features wel of niet gratis zijn. Oké, so far so good. Hij vraagt notificaties activeren, dat ga ik hier niet doen. Is nu aan het aanmelden. Oké, en belangrijk aan deze app is dus dat je ook opnieuw, als je die app opent, kom je terecht in die library. Dus in een app voor het beheren van je foto's. Je kunt je foto's bewerken. Je kan collecties maken van foto's en delen met andere mensen. Ik zie hier al dat de laatste tab, het delen van foto's met anderen, is niet beschikbaar in de gratis versie. Maar wat we vooral willen weten is, je hebt dan onderaan een icoontje. Je hebt ook een soort van... Dat is nog wel interessant ook. Zo. Een soort van... De startpagina van de app is eigenlijk een endless scroll ding waarbij dat je... Een beetje vergelijkbaar met Flickr. Dat je foto's ziet met hoeveel likes dan die foto's gekregen hebben. En met ook de maker van de foto. Maar heel, heel ja, abstract weergegeven. En echt wel mooie foto's. En ik veronderstel dat die foto's ook geordend worden of geselecteerd worden waarschijnlijk door... Mensen die voor Adobe, voor Lightroom werken. Dus een soort van inspiratiegalerij. Ik heb hier een tiental foto's. Ik kan hier More Inspiration klikken. Dan krijg ik nog allerlei andere foto's. En dan heb ik van boven zelf categorieën zoals Abstract, Animals, Architecture. Ja, dat is wel echt een toffe feature. Dat wist ik niet dat dat erin zat. Dat is denk ik nieuw. Dat is toegevoegd. Dat ga ik zeker nog wel gebruiken. Ja, best vergelijkbaar met websites zoals 500. PX en Flickr. Dus een soort van inspiratiebron. Maar dus wat we vooral willen bekijken nu is de mogelijkheid van RAW-foto's te maken. Dus als je library bekijkt, dan heb je onderaan een knop om een foto toe te voegen vanuit je huidige library, wat dan typisch voor een Google telefoon waarschijnlijk Google Foto's zal zijn. Of je kan op het foto-icoontje klikken en dan start je de camera. Moet je even toegang geven aan de camera. En de locatie en dergelijke meer, aantal permissies. Ja, en ik zie hier al... Ja, ik krijg ook opnieuw een soort overlay wizard waarbij dat er uitleg gegeven wordt over hoe dat je heel gemakkelijk alle controls kunt bedienen. Want het belangrijkste is dat ik al meteen zie dat ik zelf in de gratis app ook de RAW-bestand of de RAW-opname kan maken. Eigenlijk als we de camera app bekijken, dan krijg je natuurlijk je preview te zien. Je hebt van boven DNG, wat eigenlijk het RAW-bestandsformaat is van Adobe zelf. Dus als je typisch als je een camera, als je daar een RAW-bestand op, een RAW-opname maakt, is dat een merk-eigen indeling. Bijvoorbeeld voor Nikon is dat NEF, NEF, en voor Fuji is dat RAF, RAF-bestand. Dus dan moet je ook een programma hebben dat dat specifieke RAW-bestandstype indeling kan uitlezen en vertalen. Nu, Adobe heeft zo zijn eigen standaard en dat is de DNG-standaard. Dus je kan, als ik daarop klik, krijg ik hier de mogelijkheid om te wisselen tussen DNG en JPEG. Ik denk dat ik in mijn uitleg ook al over TIFF had gesproken. TIFF is eigenlijk dat is nog niet zo krachtig als een echte RAW-opname, als zijnde de DNG-variant hier. Maar het is wel beter dan JPEG, omdat JPEG een heel zware compressie heeft, die ook telkens dat je de foto opnieuw opslaat, met de wijziging die compressie opnieuw gaat toepassen, dus dat je eigenlijk gegevens verliest, terwijl dat TIFF ofwel zonder compressie ofwel met zogenaamde lossless compressie wordt opgeslaan. Super handig is als ik hier de toggle selecteer voor JPEG en DNG, dus om te wisselen tussen... wat ook opvalt trouwens is dat de app voor zowel iOS als Android eigenlijk één op één hetzelfde lijkt te zijn. Nu de info wou ik nog uitleggen, dus ik krijg een soort van info te zien. Deze telefoon staat wel in het Engels. Ik herinner mij van de demo op de iPhone die in het Nederlands staat, dat de tekst in het Nederlands was. Maar het komt erop neer dat ze uitleggen wat dat het voordeel is van DNG en wanneer je JPEG zou moeten kiezen. Binnen de app zelf leggen ze uit wat het verschil is. Ik zal het even in het Engels voorlezen. Dus file format, choose between DNG, the Adobe Creative RAW file format, or JPEG. The most popular image file format used on the internet. Met het meest populaire formaat bedoelen ze JPEG natuurlijk. Hè. DNG files take up more storage space, but contain more image information and provide more control and quality than JPEG files. Ja, dus duidelijke info. De JPEG is de algemeen... de meest gebruikte standaard voor afbeeldingen op het internet. Omwille van die hoge compressie krijg je kleine bestanden die snel over het internet doorgestuurd kunnen worden. Het voordeel van RAW-bestand is dus dat je meer informatie kunt opslaan, waardoor je meer controle krijgt over de kwaliteit dan met JPEG-files. Nadeel is dat ze meer dan het grotere bestanden zijn. Dan voor de rest is dat een camera-app, maar wel een camera-app waarmee dat je ook manueel... dus we staan nu volledig op automatisch. Standaard staat je op automatisch. Je hebt hier wel een optie om de belichting te lokken, dus op slot te zetten. En je hebt een optie om filters toe te passen. High contrast, black and white. High contrast, flat, warm shadows. Dus een aantal filters, een soort presets waarmee dat je kunt je foto's maken. Als ik die even negeer, dan heb je daarnaast nog, ja, je kunt nog de flits instellen en je kan nog kiezen tussen de voorste camera of de achterste camera. En dan is er een auto-instelling en dat kun je wisselen tussen automatic of professional. Dus dan kun je kiezen tussen die automatische opnamestand of die professionele opnamestand. Want naast het feit dat die camera's, dus die camera-apps, heel goed zijn voor... het opslaan van maximum aantal informatie dat je uit zo'n sensor kunt krijgen door die RAW-bestandsindeling, zijn ze ook goed voor manuele instelling, dus voor manueel controleren van de belichting. Ik heb hem nu op de Pro-instelling gezet, ook dat is blijkbaar beschikbaar in de gratis versie. Wat natuurlijk ook goed nieuws is. Dan kan ik zelf een witbalans kiezen. Dan kan ik kiezen of ik automatisch scherp stel of manueel, dus ik kan echt met een slider mijn instelling wijzigen, mijn autofocus instelling wijzigen. En ik herinner mij van de iOS app dat ik daarbij ook een hoe heet dat, zo pixels, een overlay van pixels kreeg, die dan laat zien waar dat de schermte in het beeld eigenlijk zit. In het Engels noemen ze dat pixel peeping. Of pixel focus, nee, focus peaking, dat is het, focus peaking. Maar dus dan gaan ze eigenlijk met een bepaald kleur, een opvallend kleurtje, rood, groen, eigenlijk de pixels gaan aanduiden waarop dat er vermoedt, dat de camera vermoedt dat er dat de scherpstelling ligt. Nu, dat is gewoon digitaal dat dat berekend wordt, welke pixels het meeste contrast hebben. Dat is absoluut niet precies. Dat gaat er vaak een klein beetje naast zitten, zeker als je een groot diafragma gebruikt, waar dat die instelling van de scherpstelling, doordat je weinig scherpte diepte hebt, heel exact moet zijn, zal dat vaak niet voldoende zijn. Maar ik zie hier dat op de Android-app dat dat blijkbaar niet gebeurt, die focus peaking, terwijl dat dat op de iOS-app wel actief was. Dus mogelijk toch een verschil in features. Dus wat hadden we? De autofocus-stand. Dan de ISO kun je ook instellen op automatisch of een eigen ISO-waarde kiezen. Op deze camera kan ik nu kiezen, dus een X5X. Ook een goede camera trouwens, al een klein beetje gedateerd. Al een klein beetje, al redelijk gedateerd ondertussen. Kunnen dus kiezen tussen ISO-waarde van 60 tot 7656. Nu, die mini-kleine sensortjes zijn natuurlijk niet zo sterk in hoge ISO-waarde. En dan kan ik nog de sluitertijd kiezen. En dan kan ik van, ik ben hier aan het zien, een vierde van een seconde tot een 105.000ste van een seconde kan ik een sluitertijd instellen. De reden dat ik hier geen instelling heb voor diafragma is simpelweg dat dat type camera's hebben wel een lens, maar die hebben geen diafragma op die lens. Dus die werken altijd met de lens op de volle opening. Vaak zijn dat wel redelijke openingen in zin van f2, f2.8. Ik geloof dat de iPhone 8 bijvoorbeeld heeft een opening achteraan voor de camera van 1.8. De nieuwe iPhone 11 modellen, dat weet ik niet juist wat daar de... Ik denk dat per lens ook de maximale opening anders is. Maar je hebt dus een vast diafragma, dus qua diafragma heb je daar geen controle over, heb je geen instellingen voor. Maar voor de rest kun je dus wel je ISO-waarde en je sluitertijd volledig zelf gaan kiezen met deze app. Ja, er is ook nog een klein verborgen minuutje waarmee dat je kunt rode ogen activeren. Nee, het was een oogicoontje. Maar het is blijkbaar geen rode oogdetectie. Het is een soort, je kunt een grid display activeren. Waarbij dat je kunt kiezen welk type grid. Dus dat is een overlay met strepen. Om aan te geven waar dat het de derde enzovoort in je beeld zitten. En dan een level. Wat een soort van, de iOS-app heeft dat ook. Dat je kunt zien of je de camera perfect level houdt of niet. Nog een timer zie ik hier ook. En dan nog een beeldverhouding dat je kunt instellen. 16, 9, 3, 2, 4, 3 of 1, 1. Geen echte panorama. Dus 16, 9 is, ja, dat is geen echte panorama. Dat is gewoon de filmverhouding. Breedbeeldfilm. Maar dat is dus de fotografie-app van Adobe, de Lightroom-app. Als je Lightroom zoekt in de App Store of Play Store, Google Play Store of Apple App Store, dan zul je die wel vinden. En je kunt dus vooral je RAW-bestandsindeling kiezen en desnoods ook manuele instellingen kiezen. Dat zijn de sterkste. Ja, en de Lightroom-app is ook goed voor het beheren van foto's, voor uw catalogus. Ik ga ondertussen eens zien of ik hier ook op deze telefoon ook de Moment-app kan installeren. Dus dan ga ik opnieuw naar de... Dan kunnen we de Moment-app meteen ook bekijken, hè, wat daar de functionaliteit is. En in hoeverre dat overeenkomt. Komt de Lightroom-app had ik al gebruikt. De Moment-app daarentegen, dat is de eerste keer dat ik die ga gebruiken. Nee, dat is niet waar. Ik heb hem al gebruikt op de telefoon. De eerste keer dat ik deze opname maakte. Het vreemde is wel dat ik die hier op Android nergens zie. Terwijl, ik ga even snel checken op de website, maar volgens mij bestaat hem ook voor Android. terwijl ik dat snel controleer, nog ook mijn ervaring met de Lightroom app. Ik heb die, god, het is al even geleden ondertussen, maar ik heb die een paar jaar terug voor een sessie straatfotografie eens proberen gebruiken, omdat ik dus wou zien in hoeverre dat een smartphone met dan eventueel een betere camera app wel of niet geschikt is voor straatfotografie. En eigenlijk, ik weet niet, ja, het is natuurlijk een zoveel versies terug van de app, hè, dus ik weet niet in hoeverre dat het probleem nu nog bestaat. Maar het probleem toen was eigenlijk dat er, als je een foto maakte, één foto, savannah, maar als je twee foto's maakte, dan was de camera, of dan was de telefoon eigenlijk geblokkeerd, omdat hij de foto's nog aan het opslaan was. En dan kon je geen derde foto maken. Dus je moet eigenlijk, het is een beetje de ervaring die ik ook had soms met die de GFX 50R van Fujifilm, dus die minformaatcamera, dat die redelijk wat verwerkingstijd nodig heeft voor een foto, waardoor dat je bepaalde foto's, je moet eigenlijk, als je aan het fotograferen bent, moet je goed opletten. Als je een bepaalde scène ziet, krijg ik maar één kans. Omdat als je die foto maakt, is uw toestel even geblokkeerd en mis je de kans om een nieuwe foto te maken. Dus je moet iets beter wachten, geduld hebben en zien dat je echt wel op het juiste moment afdrukt, omdat je maar die ene kans hebt. Een beetje zoals dat bij analoge fotografie is ook. Daar heb je maar 24 of 36 opnamen, afhankelijk van je filmpje. Dus dan ga je waarschijnlijk net iets voorzichtig rondspringen met die opname dan wanneer dat je digitaal fotografeert en 1000 opnamen op je SD-kaartje kwijt kunt. Ik heb ondertussen hier de website van Moment erbij genomen. En ja, ze hebben hier echt wel dus de Moment Pro camera app. Ik heb nog even gezocht ook op die volledige termen, Moment Pro camera app. En er staat wel degelijk een link naar de App Store van Apple en de Google Play Store van Google. Als ik dan die Play Store listing in de browser bekijk op mijn computer, ja, dat bestaat echt gewoon nog. Dus ik vermoed dat de Nexus 5X gewoon niet compatibel zal zijn met die app. Dan moet je waarschijnlijk een recentere telefoon hebben. Ik zie trouwens ook hier dat er een prijs bij staat, wel maar 4,09 euro. Dus op zich is dat twee keer niks voor een interessante app. Maar het vreemde is wel dat hem voor iOS gratis is. Dus ik weet niet hoe dat juist in elkaar zit, maar blijkbaar is de Android-versie betalend. Vreemd. Wel ja, op zich niet vreemd, maar wel vreemd in die zin dat het voor hen vooral een manier is voor hun producten, hun lenzen te verkopen. Dus in dat opzicht zou je kunnen stellen dat het gratis zou moeten zijn, plus dat het voor iOS wel gratis is. Nu, ik heb hem gisteren wel gebruikt op de telefoon, op de iPhone. En ik heb hier voor mij ook de website ondertussen met de uitleg rond de app, dus ik ga het even op basis daarvan proberen uit te leggen. Het grootste verschil tussen de Lightroom Adobe app en de Moment app is dat je bij de Lightroom app in een galerij terechtkomt, waar dat je kunt foto's toevoegen met een camera app van Lightroom, is de Moment app echt een camera app. Dus van zodra dat je die app opent, krijg je je preview te zien, heb je echt een camera app. Je hebt dus niet die library die daartussen zit. Wat je wel hebt, is je hebt hier ook zo geen Inspiration Gallery dat we bij Lightroom gezien hebben. Wat je wel hebt, is een menu waarbij dat je heel veel tutorials en zo kunt bekijken. Deze app laat trouwens ook toe om te wisselen tussen het maken van foto's en het maken van video. Bij de Lightroom app gaat het echt over foto's. Met deze kunnen we dus ook filmen met de Moment app. En want eigenlijk, het is eigenlijk maar op één moment dat je echt ziet dat het eigenlijk een app is van een fabrikant van lenzen. En dat is, ja, natuurlijk als je door de tutorials gaat, dan zie je dan ze lenzen gebruiken. Maar je hebt ook een instelling in de app, waarmee dat je eigenlijk, als je erop klikt, dan krijg je een overzichtje van de lenzen die ze verkopen. Dus dan kun je eigenlijk in dat overzichtje heel eenvoudig hun type lens selecteren of een van hun lenzen selecteren en dan gaat de app eigenlijk gaan optimaliseren voor dat type lens. Nu, voor de meeste lenzen is dat misschien niet zo super belangrijk, maar voor bijvoorbeeld de anamorphic lens, dat is een lens die je beeld samendrukt in één richting en die dan moet gaan uit elkaar rekken om een breed beeld verhouding te gaan krijgen. Dat is iets dat softwarematig moet gebeuren op je computer of terwijl je die opname maakt. En die app kan dat dus doen voor u. terwijl die Lightroom app dat dus niet kan. Ik gebruik voor het maken van video eigenlijk meestal Filmic Pro, dus ook een betalende app. En daarin kun je ook die anamorphic lensfilter activeren, zodat je beeld in de juiste verhouding ziet en niet samengedrukt ziet. Maar daar is de menuoptie, dus via hardware geloof ik, instellingen hardware, en dan kies je Moondog lens. En dat is eigenlijk omdat Moondog is een ander fabrikant die ook anamorphic lenzen maakt. Maar dus hier heeft Moment een vergelijkbare feature waarbij dat je dus natuurlijk de Moment lenzen kunt gaan selecteren. Ze hebben nog een wide, een super wide, een tele. En dat is het wat, denk ik. Dan, een keer dat je in de app zit... Wacht, ik ben hier aan het zien. Ja, je hebt dus ook... Ja, je hebt opnieuw... Ah, belangrijk. Je kunt dus ook RAW-opname maken. Je hebt van boven een RAW... standaard staat je op JPEG. De andere stond standaard op DNG, op het RAW-formaat. Hier moet je dus zelf nog gaan naar het RAW-formaat. En het is ook geen DNG, het is RAW. Ik weet niet welk type bestand dat is. Ah, ze hebben trouwens ook een derde formaat. Dus hier heb je wel de keuze tussen RAW, TIFF of JPEG. Nu, die TIFF zou ik overslaan, hoor. Ik zou dat niet echt gebruiken. Ik zou eerder of voor RAW of voor JPEG gaan. Want TIFF is enkel handig voor momenten, voor scans bijvoorbeeld van documenten. Waarbij dat je een foto maakt waarvan dat je weet dat de belichting wel oké zal zijn. Maar dat je gewoon vooral niet het kwaliteitsverlies wilt van de JPEG-bestandsindeling. Van de JPEG-bestandsindeling. Dan als we gaan kijken, dus je hebt ook zo een timerfunctie. Je kan ook de beeldverhouding kiezen, je kan ook de flits aan en uitzetten, je kan ook een grid activeren, dat is allemaal hetzelfde. Tot nu toe is het verschil dus vooral dat je die type lenzen kunt activeren. En dan kun je ook opnieuw naar, dus nu zit ik in een soort van automodus, maar dan kan ik ook naar manueel gaan, wat ook interessant is. En als ik volledig manueel ga, dan zie ik opnieuw een mogelijkheid om een sluitertijd in te stellen. Met een slider, een mogelijkheid om een ISO-waarde in te stellen, ook met een slider onderaan in beeld. Een mogelijkheid om een belichtingscorrectie in te stellen. Ah, dat is een groot verschil ook. In de Lightroom-app was die belichtingscorrectie beperkt van -3, 0 tot +3. En hier kan ik mijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tot -7 gaan. Dus hier kan ik... -8 zelf, sorry. -8 en +8 dan waarschijnlijk. Kan ik nog veel meer stops corrigeren met die slider. Dan opnieuw een slider voor sluitertijd dat ik al had. Oké, autofocus. Dus dit is ook hetzelfde. In die zin dat je ook autofocus gebruikt of manuele focus. En bij manuele focus moet je dan op een slidertje het focuspunt instellen. En hier krijg ik ook weer diezelfde... focus peaking te zien. Dus pixels die ook in het groen trouwens blijkbaar aangeven welke delen van uw beeld waarschijnlijk in het scherpstelgebied liggen. Je hebt hier ook nog een burst modus, zie ik, dat je dus meerdere opnamen maakt. Je hebt nog een soort van slow shutter, waarbij dat je long exposure, met bulb enzovoort, dat je langere belichtingstijden kunt kiezen. Een histogram heb ik hier ook nog. Dat kan tonen over mijn beeld. Ja, en dan de video features ga ik nu niet bespreken, maar je hebt onder andere zebra stripes. En natuurlijk kun je ook hier kiezen tussen de voorste of de achterste camera. Maar dat is het eigenlijk voor de twee apps. Dus als ik ze hier alle twee gebruik, vind ik de Moment app net iets beter om manuele instellingen te doen. En dan de Lightroom app. Ja, heeft natuurlijk het mega voordeel van de koppeling met de Lightroom Cloud functionaliteiten. Dus als je foto's maakt, komen die in de Lightroom Cloud te staan van je account. En dan kunnen ze zo direct ook op je computer ontvangen. Dus dat is ook wel een extra feature. Maar dat is dan voor de betalende gebruikers. Maar op zich, alle twee zeker goede opties. En als je iOS-gebruiker bent, dus beide gratis voor Android-gebruiker, blijkbaar betalend voor de Moment-app. En ook niet voor alle Android-devices beschikbaar. Maar dat was het voor deze aflevering. Tot de volgende. Oké, ik ben hier nu letterlijk van het ene naar het andere device aan het overspringen. Normaal gezien gebruik ik dus mijn Shure MV88 microfoon samen met mijn iPhone 8 via het kabeltje met de Lightning poort om de opname te maken. Maar ik wil voor deze opname wil ik graag een paar dingen laten zien op de telefoon. Dus dacht ik, ik maak mijn opname op de tablet, maar dan, dat is zo'n iPad Pro waar dat zo'n USB-C aansluiting op zit. Dus ik pak het USB-C kabeltje en ik installeer diezelfde Shure app om die opname te maken, maar dan wordt die microfoon precies niet herkend. Kan ik alleen maar het volume instellen, terwijl dat ik op een herkend device een volledig profiel kan instellen qua geluidsopname. Dus ik heb de intro opgenomen met de iPad Pro, maar ik ben niet 100% zeker dat die volledig gelukt is. Dus ik ga nu even verder doen op mijn smartphone. Ik heb dan nog een Nexus 5X, wat een oud testdevice is. Daarmee gaat dat USB-C kabeltje volgens mij wel werken, omdat dat volgens mij bedoeld is voor Android devices. En alleen is die natuurlijk niet opgeladen. Dat is een testdevice dat ik maar nu en dan eens gebruik. En natuurlijk, als je daar een laadkabel in steekt, kunnen daar die kabel van die microfoon niet meer in kwijt. Dus ik ga nu tijdelijk de opname starten met de iPhone. En zodra dat ik dan overschakel op de demonstratie van de apps, zal ik dan ondertussen de Nexus 5 aan het opladen. 5X is het, Nexus 5X. Dus met een beetje geluk is die dan straks voldoende opgeladen om daarop verder op te nemen. Phew, oké, complex. Wat een gedoe om gewoon wat zaken op. Eigenlijk zou ik hier zo'n paar vaste microfoons moeten hebben met een mengpaneeltje of zoiets. Dat gewoon op een knop duwen en de opname start. Niet meer dan dat alles vast staat. Dat ik hier geen setup moet doen van bepaalde dingen. Maar goed, het onderwerp dus is RAW opname maken met je smartphone. Dus laten we eerst beginnen bij het begrip een RAW opname, RAW. Dat is eigenlijk, ik denk dat we dat wel al een paar keer besproken hebben. Ik denk niet dat we al een volledige aflevering gemaakt hebben rond, of specifiek rond het RAW onderwerp, maar ik denk wel dat ik al vaak in andere onderwerpen uitgelegd heb waarom dat je eigenlijk altijd in RAW zou moeten fotograferen. Een RAW opname is eigenlijk wat dat voor analoge fotografie het negatief is. En dan in diezelfde analogie is uw negatief de RAW opname dus. Als je dan een vergroting maakt, een reproductie maakt van dat negatief, dus echt een foto, een 10 op 15 foto of een veel grotere foto van 20 op 30, noem maar op. Als je daar een vergroting van maakt, dan is dat eigenlijk wat dat in de digitale fotografie overeenkomt met een JPEG. Dus een JPEG is eigenlijk al een bepaalde vergroting, afdruk van een RAW opname. Dus dan ga je al een JPEG ga je al gaan maken voor. Het grote voordeel natuurlijk van een JPEG is dat je compressie, dat je een grote compressie hebt. Hè. Dus dat je een veel kleiner bestand hebt dat je gemakkelijk kunt delen. Plus dat je een JPEG typisch ook gaat maken voor een bepaald medium. Dus als je een JPEG maakt voor Instagram, moet dan maar een afbeelding van iets van 1000 pixels op nog iets zijn. Terwijl als je een JPEG aflevert voor een website, zullen dan iets grotere afbeeldingen willen. Als je die wil laten printen, zou je nog een grotere afbeelding nodig hebben. Dus gaat eigenlijk in je JPEG al rekening houden met waarvoor dat de foto bedoeld is. Plus dat dat typisch ook een foto is die volledig gefine-tuned is. Dus waarbij dat je alle instellingen goed gezet hebt, de belichting overal goed, bepaalde dingen doorgedrukt, bepaalde dingen doorgeduwd enzovoort. Dus een foto die eigenlijk al volledig bewerkt is, wat je ook in de doka zou doen. Hè. Dus een afdruk van een foto. Het grote voordeel van zo'n RAW is natuurlijk dat je geen gegevens verliest. Je hebt mogelijke compressievormen, maar die zijn over het algemeen lossless, dus dat je geen verlies hebt van data. Maar je hebt vooral heel veel instellingen dat je achteraf gewoon kunt wijzen. Je hebt maximum dynamisch bereik van je sensor. Het is eigenlijk een soort van verzameling van sensorgegevens. Dus niet zozeer een klaar perfect belichte voltooide afbeelding zoals een JPEG wel zou moeten zijn, maar een opname van je sensor die dan kunt gaan gebruiken als input om met een bepaald programma daar een goede foto van te maken. Dus dat is een heel krachtige tool, die RAW opname. Dat zijn vrij grote bestanden, maar dat is zeker, heel mijn archief is opgebouwd omdat je dan, als je er een paar stops naast zit, dan kun je in een RAW opname over het algemeen dat er nog wel uithalen. Je witbalans kun je achteraf instellen. Bij Fujifilm heb je zo die filmsimulaties, die kun je ook afzonderlijk gaan instellen op je RAW-opname. Moest je daarentegen altijd in JPEG-foto's maken, dan, en je gebruikt zo'n filmsimulatie bijvoorbeeld, dan zit het effect van die filmsimulatie al ingebakken in die JPEG. Ook de gekozen witbalans zit al ingebakken in het resultaat van die JPEG. Dus je kunt dat achteraf niet meer... Allee, je kunt dat wel nog wijzigen, maar je verliest data op dat moment. Je bent al data verloren eigenlijk bij die JPEG. Er zijn bepaalde situaties waarbij dat JPEG te verantwoorden is... Maar over het algemeen is RAW een betere keuze. Nu, om dan terug te komen op RAW-opname maken met je smartphone. Dus de meeste camera-apps, eigenlijk zo goed als elke camera-app, op je smartphone, die zal standaard JPEG-opname maken. Er zijn er een paar die TIFF-opname maken. En dat is dan eigenlijk gewoon ook met een compressie, maar een minder zware compressie, dus een groter bestand, minder nadelige effecten enzovoort. Als je een scan zou maken van een document bijvoorbeeld, dat wordt ook vaak in een TIFF opgeslaan door de scanner. Maar RAW-opnames waren eigenlijk nog, ja, vroeger was dat ondenkbaar dat je een RAW-opname zou maken met je telefoon. Denk op Android waren daar de eerste mogelijkheden. Er zijn eigenlijk twee apps waarvan ik weet dat je het kunt doen, een RAW opname maken. Ze zijn alle twee gratis. Alle twee gratis beschikbaar voor zowel Android als voor iOS. Maar bij een van de twee zijn er een aantal opties wel pas beschikbaar na betalen. Maar gewoon te maken van de RAW opname, dat op zich is volgens mij wel gratis beschikbaar. In de ene app zeker, in de andere app denk ik ook. Ik was aan het vertellen dat die functie er eerst kwam in de Android-versie van de app. Waarschijnlijk omdat daar een groot voordeel van Android is dat het een open platform is. Dus heel veel features qua hardware en dergelijke meer kun je vrij gemakkelijk aan als programmeer. Dus kun je heel gemakkelijk een RAW-opname gaan maken. Als je een app maakt voor Android, kun je dat ook in de Play Store zetten. En 2 uur later is die beschikbaar. En als daar dan problemen uit voortkomen, zal die achteraf wel uit de store gehaald worden als remedie dan, maar daar eigenlijk heel ja, loodrecht tegenover staat, of dwars daarop staat eigenlijk de iOS omgeving, waarbij dat je als programmeur heel strikte regels te volgen hebt. Je app moet eerst goedgekeurd worden in een proces waar dat veel handmatige check-ups moeten gebeuren en dat duurt daardoor vaak enkele dagen voordat die app ook effectief in de App Store terechtkomt. Ook qua gebruik van camera, hardware, features en dergelijke meer is dat allemaal veel meer afgesloten, dus veel moeilijker om echt die RAW data om daaraan te kunnen. Maar ondertussen zijn er wel 2 apps waarvan ik weet dat het mogelijk is. En de... Ja, eigenlijk een ander voorbeeld van dat gesloten systeem bij Android kun je al jaren met NFC van alles doen. Bestanden overdragen, connecties maken, badges uitlezen, badges schrijven, noem maar op. NFC, heel veel features. Op iOS is dat, ik denk zelf vandaag nog altijd, een gesloten iets waarmee dat je een paar dingen kunt doen. Je kunt ermee draadloos betalen, geloof ik. En dan zijn er nog een paar features die beschikbaar zijn, maar je kan er heel weinig echt mee programmeren, omdat het een gesloten systeem is. Ja, ik ben zelf een Android-ontwikkelaar, dus ik heb een klein beetje ervaring met iOS, maar niet genoeg om hier nog tal van voorbeelden uit mijn mouw te schudden. Maar geloof mij, iOS is een veel geslotener systeem dan Android. De 2 apps waar ik het eigenlijk wil over hebben... Zijn al 2 gratis. Aan de ene kant heb je van Adobe de Lightroom app. Dus van Adobe heb je voor de computer heb je de Lightroom applicatie. Photoshop zal iedereen wel kennen. Dat is echt voor het bewerken van foto's, van kleine details van foto's. Dus echt Photoshop. En dat is echt met verschillende lagen gaan werken. En op verschillende lagen gaan samenvoegen. En gaan knutselen om terug een geheel te maken en te exporteren als JPEG. Ze hebben dan heel de tijd terug ook Lightroom gemaakt, wat dan meer een soort van catalogus app is. Of eigenlijk waar de Adobe ook geschikt is voor grafische vormgeving en voor allerlei andere. En voor echt magazine werken waarbij dat je Photoshop echt wilt photoshoppen. Vandaar ook, photoshoppen is gewoon een begrip natuurlijk. Dus gaan aanpassen eigenlijk. Hè. Dan is Lightroom meer voor de fotografen. In die zin dat het dan een verzamelen of een tool is voor het verzamelen van uw foto's. Uw foto's allemaal ordenen op datum. En dan een selectie te maken uit die catalogus van foto's. En dan op die selectie bewerkingen gaan uitvoeren. En die bewerkingen zijn ook veel meer gericht op wat dan de fotograaf echt doet. Zijn de dingen doordrukken, tegenhouden enzovoort, filters. Dus eigenlijk komt er veel meer terug van in wat je in een doka zou doen in Lightroom. Wat je in Photoshop allemaal niet zo handig kunt uitvoeren, kun je in Lightroom wel heel handig en snel gaan toepassen voor fotografie. Wel, diezelfde Adobe Ontwikkelstudio heeft dus ook naast Lightroom voor de desktop, hebben ze ook een mobiele app Lightroom. Waar je dus ook, ja, ze hebben ook een cloud omgeving. Als je bij het maken van een collectie van foto's, kunnen ook bepaalde foto's in de cloud gaan opslaan en dergelijke meer. En dan zijn die direct ook beschikbaar in die app. Je kunt zelf, geloof ik, foto's delen met klanten op die manier. Maar ook een niet onbelangrijke feature van die Lightroom app is dat je er dus RAW opname mee kunt maken op je telefoon. Dus aan de ene kant is er Lightroom, de Lightroom app. En aan de andere kant heb je van Moment ook een app. De Moment app heet het denk ik. Ik zal het direct nakijken. Waarmee dat je ook RAW opname kunt maken. En de Moment app is zelf nog net iets beter. Die is zeker volledig gratis. Ja, Moment, voor de mensen die Moment niet kennen, dat is een bedrijf. Ik denk dat ze ooit gestart zijn met een Kickstarter project. Daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar die maken eigenlijk opzetlenzen voor smartphones. Maar dan wel echt kwalitatieve lenzen. Wat dan ze eigenlijk doen is, ze hebben hoesjes voor de populairste modellen. Hebben ze een hoesje waar dat dus heel uw telefoon in past. En dan zit ter hoogte van de camera, of als je een telefoon hebt met meerdere camera's, wat dat vandaag niet zo ondenkbaar is. Er is net de iPhone 11 Pro Max is het zeker voorgesteld. Die drie camera's of lenzen achterin heeft. Wel, in zo'n hoesje voor dat type telefoon zitten dan eigenlijk vier openingen eigenlijk, want voor de flits is ook een opening. Maar drie van die vier openingen, ze hebben dan een bepaald, het is zo een beetje het quadlock systeem, dat je erin legt en dan een kwartslag draait en daarmee zit de lens dan vast op het hoesje. En op die manier, dus op elk van die drie lenzen, kun je dan zo een lens van Moment gaan monteren. En dan zit dat goed, plus dat dat ook op de exacte juiste positie tegenover die lens zit. Ik gebruik dat zelf voor mijn iPhone 8. Dus ik heb verschillende hoesjes, maar ik heb op de website gaan kijken. Het hoesje zelf is ook niet slecht. En ze hebben verschillende lenzen. Ik heb de anamorphic lens, dus dat is dan een lens waarbij je dat breedbeeldeffect krijgt. Ze hebben ook een groothoeklens, ze hebben een extreme groothoek, ze hebben een telelens. Ja, ze hebben ook van de meeste lenzen ondertussen al de oude en de nieuwe versie. Je moet echt eens op de website gaan kijken. Ze verkopen ook onder andere die Shure videokit verkopen ze ook, denk ik. En dan gimbals van DJI verkopen. Allee, ze verkopen eigenlijk veel zaken rond heel het filmgebeuren. Maar ook fotografie gebeuren met smartphones. En ze hebben ook een YouTube-kanaal, ook een heel interessant YouTube-kanaal, waarbij dan vaak is dat voorstellen van hun nieuwe projecten wat dan ze doen. Maar ze doen dat wel op een hele leuke manier, door dan bijvoorbeeld een fotoshoot te houden met een van hun nieuwe lenzen. En dan zie je dus, en ze gaan ze dan vaak ook gaan vergelijken, of ze doen een review van een nieuwe telefoon waar dan ze juist een nieuw hoesje voor uitgebracht hebben. Dan gaan ze eigenlijk heel die telefoon laten zien wat dat er, of hoe goed dat de camera wel of niet is. En die gaan vergelijken met andere telefoons enzovoort. Dus Moment, M-O-M-E-N-T. Maar waarom dat er sprake komt, dus die hebben een app waarmee dat je kunt foto's nemen. En in die app kun je ook een RAW-opname maken. Op zowel opnieuw iOS als Android. Ook daar was de Android-versie eerst en is achteraf de iOS-versie er ook gekomen. En ondertussen is mijn Nexus 5X telefoon redelijk opgeladen. Dat is wel een voordeel van dat type telefoon, dat kan snel laden met USB-C. Dus ik ga nu snel even de microfoon daarop aansluiten en daar verder opnemen. dan kan ik op mijn iPhone de twee apps bespreken en uitleggen hoe dat je die features juist gebruikt. Zo, welkom terug. Voor deze aflevering gaan we spreken over hoe je RAW-opname kunt maken, dus hoogkwaliteitsopname met je smartphone. Zo, dat was het weer voor deze aflevering van de podcast over fotografie. Allemaal bedankt om te luisteren. Ja, als er vragen zijn, dan mag je die altijd, of opmerkingen of voorstellen van bepaalde onderwerpen of suggesties, wat dan ook. Je mag die allemaal doorsturen via e-mail naar hans@hcpl.be. Dus Hans is mijn voornaam. HCPL spel je Hotel Charlie Papa Lima. En .be is de domeinnaam voor België. Dus altijd welkom. Ik doe mijn best om alles te lezen en te beantwoorden. En indien mogelijk verwerk ik natuurlijk ook alles graag in de podcast. En dan zal ik je naam zeker, je voornaam zeker vermelden. Dus tenzij dat je natuurlijk vraagt om anoniem te blijven. Dus dat was het voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende. Welkom terug bij de podcast over fotografie. De Nederlandstalige podcast, volledig gewijd aan fotografie.